Fijn dat je luistert naar de Luie IT'er, de podcast. Ze zeggen wel eens dat IT'ers lui zijn. Maar volgens mij zijn ze vooral heel erg goed in het besparen van energie en tijd, door het vinden van handige shortcuts. In deze podcast proberen we dan ook te ontdekken welke handigheden er zijn om je leven als IT'er makkelijker, maar vooral ook leuker te maken, zowel privé als op de werkvloer. Deze podcast wordt gemaakt door de IT-afdeling van de Vrije Universiteit. Met inzichten van collega's bij de VU en externe gasten verkennen wij diverse onderwerpen die relevant kunnen zijn voor jou als IT'er. We geven je in 15 minuten inzichten, nieuwtjes, overdenkingen of methodes die jouw leven misschien wel positief kunnen beïnvloeden. Luister de podcast op weg naar je werk, tijdens het sporten, in je lunchpauze of misschien wel tijdens het koken. Fijn dat je weer luistert naar deze aflevering. We gaan vandaag superveel tijd en energie besparen. Althans, dat denk ik, hoop ik. Want ik heb een gast uitgenodigd van buiten de VU die meer kan vertellen over efficiënt plannen. Want ja, hoe maak je nou bijvoorbeeld een efficiënte planning waarbij je niet alleen maar gefocust bent op taken afkrijgen, maar vooral ook goed voor jezelf blijft zorgen. Belangrijk als werkdruk bijvoorbeeld heel hoog is. Ik heb het idee dat we dat allemaal misschien wel kunnen gebruiken in ons werk en privéleven. En vooral zo plannen dat je meer tijd overhoudt voor rust en leuke dingen. Mijn gast vandaag is Eveline Trunks. Ik weet niet of je voormalig IT'er bent, maar ik zeg nog steeds IT'er en coach. En ze is bedenker van de Master Jar methode. Daar gaan we het ongetwijfeld zo over hebben. Maar we nemen je vandaag mee in 3 dingen die nodig zijn voor een efficiënte planning. Super fijn dat je er bent, Eveline.
Ja, superleuk dat ik er mocht zijn.
Leuk dat je ook naar de VU gekomen bent helemaal. Kun je kort vertellen wat jij doet?
Yes, ik coach voornamelijk individuen met mijn bedrijf The Master Jar. En daarin help ik zowel particulieren als ZZP'ers om hun planning meer op orde te krijgen. En dat doe ik met zicht op persoonlijke omstandigheden. Want ja, gewoon doen, dat is een advies waar ik niet zo heel erg van hou. Daarom is de coaching ook zo belangrijk om de methode heen, om mensen door hun persoonlijke obstakels heen te helpen.
Ja, precies. Dat vind ik ook zo leuk aan wat jij doet. Het is niet zo van, dit is de methode, voer hem uit. Ja. Maar heel erg persoonlijk op mensen ingesteld. Is er iets wat jij mist op het gebied van planning waarvan je denkt dat dit is echt hoe het niet fijn is?
Ja, wat ik vaak mis is de flexibiliteit. Dus heel veel mensen gaan al gauw in het credo van je moet het een prioriteit maken. Blijkbaar is het geen prioriteit. En ja, als we dan ook binnen de IT kijken, en ik scheer lekker alle IT'ers over één kam, is de kans groter dat we te maken hebben met neurodivergente mensen. En ja, dan kun je zeggen gewoon doen. Maar de tips van neurotypicals werken vaak niet voor neurodivergents. En daar gewoon iets meer rekening mee houden en gewoon wat hacks toepassen en ervoor zorgen dat je een planning maakt die voor jou werkt. Nou ja, dat mis ik heel vaak.
Ja, yeah, echt mooi. Ja, want de Master Jar methode, misschien kun je er iets meer over vertellen.
Ja, ik ben een jaar geleden per ongeluk op de Master Jar methode gekomen. Ik coachte toen nog vooral ZZP'ers, ook veel op structuur en volhouden, doorzetten. En toen had ik één klant, hij heeft echt een geniaal brein. En hij heeft ADHD, dus hij vindt het soms heel lastig om dingen te stroomlijnen. En toen had ik voor hem bedacht, als je nou al je taken op losse briefjes gaat schrijven, die stop je in to-do potten en die ga je dan één voor één ga je ze afwerken, dan heb je niet je to-do's in je planning staan, maar je hebt to-do tijd in je planning staan. En ja, toen had hij, op een gegeven moment was hij daarmee bezig en zijn vriendin die appte mij van, wat heb je met hem gedaan? Hij is nog nooit zo productief geweest. En zij zei toen van, ja, alle briefjes die hij af heeft, die geeft hij aan mij. En dan stop ik ze in de Master Jar. Toen dacht ik, oh, dat klinkt ook echt goed. Ik ben dat verder gaan uitwerken. Ik ben het zelf gaan toepassen. Ik heb wat mensen gehad die dat wilden testen. Dat werkte. En toen dacht ik, wow, dit is vet. En toen ben ik daar meer methodisch mee aan de slag gegaan. Kwam ik erachter van, nou, er hoort ook coaching omheen. En zo heb ik de Master Jar methode eigenlijk als bedrijf uitgebouwd. En achteraf gezien heb ik dus heel veel principes vanuit Lean en Agile en Scrum Boards zitten er eigenlijk in verwerkt. Maar dan, wat ik al zei, met een blik op ja, wat er speelt in de maatschappij, wat er speelt in sociale kringen, wat er speelt in de hersenen van mensen.
En volgens mij werkt het ook juist goed als de werkdruk heel hoog is.
Ja, zeker.
En waarom zet je rust zo centraal? Is misschien een hele simpele vraag. Open deur, maar
Ik heb sinds een tijdje dat ik voor mezelf onderscheid maak tussen rust en ontspanning. Rust is tussen aanhalingstekens niks doen. Niks doen in het, weet je, al kapitalistische productiviteitsparadigma. Hoeft niks op te leveren. Je kunt het niet goed of verkeerd doen. 3,5 uur op Instagram scrollen. 3,5 uur, oh, je kan niet eten. 3,5 uur over het strand wandelen. I do not care. Ben je meer of minder uitgerust? Heb je meer of minder... Maakt mij echt niks uit. Rust is gewoon opting out of capitalism. Ontspanning daarentegen zie ik wat meer als als het voorzien in je behoeften. En dat kan de ene keer zijn dat ik juist een rondje moet gaan wandelen. En de andere keer juist dat ik een dutje moet doen. Of dat ik even wil Netflixen terwijl ik een spelletje speel. Ik hou heel erg van dubbele prikkels. Dat zorgt voor ontlading. En de andere keer moet ik gewoon even de keuken induiken en koken. En ik zet rust en ontspanning zo centraal, omdat we zo vastzitten in die productiviteitsoptimalisatie. Misschien heb je wel eens gehoord van biohacking, waarbij je je eten gaat optimaliseren, nog productiever werken en maar pomodoro's en noem het allemaal maar op, om maar groter, meer, beter, sneller te werken. Maar op een gegeven moment zijn we uitgeoptimaliseerd. En waar optimaliseren we dan nog voor? Nou ja, dan trekt je brein aan de handrem of je lijf en dan kom je of in een burn-out of je gaat uitstelgedrag vertonen. En als je dus juist om rust en ontspanning heen werkt, dan wordt het werk veel leuker. En vaak is de werkgever er ook blij mee, want dan ben je een leukere werknemer en een leukere collega, leukere partner, nou ja, leuker mens eigenlijk.
Het is grappig, ik heb echt inderdaad het idee dat mensen een soort van kant en klaar, zo van zo moet je plannen en dat dan toepassen, zeg maar. Tijd voor jezelf, dat staat al niet eens in je agenda heel vaak.
Nee, precies, dat komt ergens als we tijd overhouden of als we het nodig hebben. Dan, dus het is, ja, ik geloof er heel erg in. Je mag gewoon een watertje drinken voordat je dorst hebt. Of je mag, ik ga ook wel eens even naar de wc voordat ik met de auto ergens naartoe rijd. Doe ik even voor de zekerheid. Maar heel vaak zijn we dus geneigd om te wachten met rusten totdat het voelt alsof ons blaas op knappen staat. Of dat we bijna niet meer kunnen tuffen. Dan pas mogen we naar het toilet, dan pas mogen we drinken. Nou ja, als we het nodig hebben, dan pas mogen we rusten.
Ja, precies. Of aan het einde van een werkdag. Ja. Want nu mag je rusten.
Ja, ja, precies. Nu heb ik het verdiend. En away als je je taken niet af hebt. Want dan heb je het niet verdiend. Behalve als je echt niet meer kunt. Dan kun je niet anders.
Ik keek even op jouw website. Ik vond het zo'n mooi zin uit jouw programma. En dat ik hem even ga voorlezen. Waarschijnlijk heb je al een paar keer geprobeerd een inschatting te maken van hoe lang een taak duurt. Maar life happened en de taak duurde langer. En de hele planning liep in de soep. En alles werd één grote desillusie. Je brein gaat wild. Zie je wel dat het niet werkt. Zie je wel dat het allemaal geen zin heeft. Zie je wel dat het niet voor mij is weggelegd. Nou, ik vond dit zo herkenbaar.
I know my people.
En ik denk echt dat veel meer mensen, ook bijvoorbeeld IT'ers, dit heel erg hebben. Dat je heel erg bijvoorbeeld perfectionistisch kan gaan hangen in een taak. Of 2, 3, 4, 16 dingen tegelijk proberen te doen, zeg maar. Dat werkt natuurlijk niet, kost heel veel energie en je krijgt het allemaal niet af. Wat is eigenlijk de basis van zo'n efficiënte planning? Wat zou een eerste stap zijn, zeg maar?
Ik denk dat de eerste stap is kijken hoeveel tijd heb ik deze week effectief om aan het werk te gaan. En daarvoor kun je dus eerst kijken naar rust. Zijn er nog non-negotiables en afspraken die er in... En ik ga nu uit van een werkplanning eigenlijk. Maar zijn er verder nog non-negotiables zoals verlof, bruiloft, begrafenis, kinderen naar de tandarts brengen, van alles en nog wat. En dan hoeveel tijd blijft er over om aan het werk te gaan en dan kijken hoeveel kan ik daarin afkrijgen, hoe moet ik prioriteren, moet ik iets afspreken met collega's, uitbesteden, uitstellen. En heel vaak wordt er eerst gekeken naar, oké, wat moet er deze week afkomen en hoe ga ik dat in mijn planning rammen? En ik denk dat, ja, eerst kijken hoeveel moet er eigenlijk gebeuren, hoeveel tijd heb ik en daar een balans in vinden en daar gaan prioriteren. Als je dat als eerste stap doet, dan... Nou ja, dat kan vooral in het begin heel confronterend zijn. Helemaal voor de overachievers. Want hoe moet ik prioriteren? En daar zit een stukje nee zeggen en teleurstellen en mensen afwijzen. En er zit heel veel achter. Vandaar ook, ja, zoek daar hulp bij. Zoek daar steun bij. En betrek niet alles op jezelf, maar leg ook dingen voor aan je baas. Van nou, ik heb deze week, bij wijze van spreken, 23 uur buiten de meetings die ik heb om nog aan het werk te gaan. Maar er ligt voor 30 uur aan taken, dus zeg het maar. Wat krijgt prioriteit?
Bij de VU ook wel bewust, nu sinds kort vergadervrije weken. Ja. Dat vind ik ook wel mooi. Dan heb je echt gewoon iets meer rust en focus. Maar goed, het zijn wel bepaalde weken. Dus dan moet je daar alsnog wel zelf omheen plannen.
Ik heb in het onderwijs gewerkt en ik ben er gillend weggerend. Want er is veel te veel overhead. Er zijn te veel vergaderingen. En dan kennen we vast wel de meme. Now we're gonna find out which meetings could have been an email. Maar my god, ik kreeg zoveel e-mails. Dus ja, dat is ook niet echt de oplossing. Maar ik zou zeggen, kijk, bij ZZP'ers heb je best vaak zelfcontrole, maar voor werknemers, dan denk ik, ja, dit is gewoon echt niet jouw probleem. Dus daar mag je gewoon het probleem van je manager van maken.
Ja, ja, precies. En heel veel dingen zijn er ook te overleggen. Ik bedoel, dat je kunt heel veel dingen zelf nog aangeven ook, vind ik. Wat zijn de dingen die nog meer nodig zijn, denk jij, voor een efficiënte planning?
Ik heb hier goed over nagedacht en er zijn heel veel dingen. En ik dacht, één tip die ik hier in ieder geval wil meegeven is dat je er gewoonte van gaat maken dat je probeert in te schatten hoe lang een taak duurt. En ik weet hoe lastig dat is. Ik heb zelf ook wel eens in code gezeten en dan vergeet je ergens een, ik wilde schelden, ik weet niet of dat mag, maar een heel vervelende punt, komma, en dan zit je weer in een infinite loop en dan doe je daar weer 3,5 uur over. En een andere keer dan denk je, oeh, dit wordt heel lastig. En dan heeft er net iemand precies in een forum de code en dan ben je in een kwartier klaar. Dus wordt er heel vaak gezegd van, ja, zie je wel, het heeft geen zin om tijden in te schatten of te plannen, want ja, het loopt toch altijd in de soep en het werkt niet. En toch wil ik zeggen, probeer wel een tijdsinschatting te maken. Ik weet dat als ik bijvoorbeeld hier van Amsterdam naar Breda zou willen reizen, dan weet ik dat dat realistisch gezien niet kan binnen 3 kwartier. Nou, dat is in ieder geval al informatie die we hebben. Ik weet ook dat in de spits dat het heel lang kan duren, maar duurt het waarschijnlijk niet langer dan 6 uur. Kan ik uitgaan van bijvoorbeeld 2,5 uur. Dat is een bepaalde window waar we rekening mee kunnen houden. Of als je met het OV gaat, kun je ook zeggen van, nou, neem ik een kwartiertje speling en als er dan wat vertraging is en ik heb nog een backup. Het is niet zo dat we niks weten, dus probeer het in ieder geval bij benadering. En iedere keer dat je een taak af hebt gekregen en het duurt langer dan verwacht, dan is dat informatie kun je gebruiken als evaluatie en meenemen voor de volgende keer. Dus ik zou mensen echt heel erg willen aanraden, probeer toch die inschatting te maken. Want dan kun je zien, heb ik een realistische planning gemaakt? En het antwoord is heel vaak nee, de planning is niet realistisch. Er zit te veel in je planning, waardoor je iedere week aan het einde van de week zegt, ik heb niet niks gedaan of ik heb niet genoeg gedaan, het is niet af genoeg, ik ben niet goed genoeg. En dat willen we graag voor zijn met realistischere planningen.
Ja, ja, dit is het ook weer heel herkenbaar. Ik denk voor meer mensen dat je denkt, ja, nee. Er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, plannen, ik zie wel ongeveer hoe de dag loopt. Is dat aan te raden? Of?
Als je go with the flow, als dat werkt voor je, you do you natuurlijk. Ik ken mensen, en die vooral in ondernemerschap, die werken zo en dat werkt voor hen. Dus als het voor je werkt, is het helemaal prima. Maar als je merkt dat je pauzes overslaat, dat je niet tot rust komt in het weekend, dat je het niet kunt laten om in de vakantie toch nog eventjes je mail te checken. Niet omdat je het wil, maar omdat je een druk voelt. Bijna een soort jeuk. Van ja, kut. Ik moet, weet je wel, bijna alsof je denkt van, hoe heb ik de voordeur wel echt op slot gedaan? En dat je dan heel de tijd met zo'n soort dwanggedachte blijft. En dan toch, en dat hij niet tot rust komt totdat je even naar de voordeur gaat om te checken. Maakt het niet eens uit of dat hij nou wel of niet op slot was. Kijk, als je dat soort gedachten gaat krijgen, dan zou ik zeggen, werkt die flow voor je? Waarschijnlijk niet. Zullen we even iets anders proberen?
Ja, ja, precies. Dus inschatting van tijd, heel belangrijk. Is er nog iets waarvan je denkt, dit is echt een belangrijk punt?
Ja, ik merk ook dat mensen moeite hebben om pauze te nemen. Omdat, vooral als ze lekker aan het werk zijn. En daar zit heel vaak een soort wantrouwen in jezelf in, dat als je pauze hebt gehouden, dat je daarna weer aan het werk gaat. En wat ik bij heel veel mensen zie, dit is niet voor iedereen, maar wat ik bij veel mensen zie is dat ze dan toch doorwerken totdat ze op dat punt komen dat ze rust of ontspanning nodig hebben en dan pas zichzelf toestemming geven om pauze te nemen. En dat zit ook heel vaak in uitstelgedrag. Dus erop vertrouwen dat als je pauze neemt, je daarna je werk weer oppakt, in plaats van inhalen, overcompenseren, dat geeft veel meer rust in de planning en maakt dat er minder uitstelgedrag nodig is. Want uitstelgedrag is vaak ja, een angst omdat je niet zeker weet of dat het gaat lukken of dat het niet concreet genoeg is, of dat er niet genoeg druk op zit. Maar ja, gewoon eens uitproberen met laatst alles uit je handen vallen als je pauze gaat nemen. Ik snap dat je net even een rijtje code af wil maken en het netjes wil achterlaten. En probeer eens uit wat er gebeurt als je daarna weer aan de slag gaat. En als je dat echt doet, dan is uitstelgedrag steeds minder nodig. Let er ook op dat als je een taak af hebt, dat je jezelf of je collega's niet straft met nog meer werk. Want waarom zou je dan in hemelsnaam een taak überhaupt afronden? Terwijl als je een taak af hebt en daarna mag je het gedrag vertonen wat je normaal gesproken doet tijdens uitstelgedrag. Oftewel rust, lekker Netflixen, chips eten, rondje wandelen of wel gaan sporten. Maakt niet uit, hoeft niks op te leveren. Als het maar niet nog meer werk is. En dan gaat het lonen om taak af te krijgen en om pauze te houden.
Ja. Ik had een eerdere podcast opgenomen met iemand die programmeur is. En die zei ook van, ja, zeker als ik thuis zit. Maar hij zei, ja, thuis, je werkt natuurlijk wel efficiënter, maar je gaat ook maar door. Je gaat maar door. En je neemt geen pauzes. En ineens denk je, het is al 5, 6 uur of zo. En je zit al een hele dag. ja. door te werken.
En is het ook een beetje in die neurodivergency hoek dat je timeblindness hebt. Ja. Dus dat je het gewoon echt niet in de gaten hebt. Dus ik zet ook voor alles zet ik timers. En eerst dacht ik, oh, ik moet gewoon kunnen functioneren als een normaal mens. Ik moet dat kunnen zonder timers. En nu zet ik timers voor alles. En dan kan ik mijn brein inzetten voor de dingen die ik leuk en belangrijk vind. Ja. En mijn telefoon, die zorgt ervoor dat ik voorzie in mijn behoeften en dat ik genoeg pauze neem. En ook met Siri en zo. Dan is van, zet even een timer op zoveel minuten. En dan kan ik het loslaten. Want anders dan gebruik ik mijn werkbrein om bezig te zijn met, oh, hoe lang ben ik al bezig? En heb ik nog ergens behoefte aan? En moet ik nog ergens rekening mee houden?
Moet het nog langer?
ja, precies.
Ik vind het ook leuk. Het ziet er altijd zo leuk uit. Ook met die wekpotten, met al die briefjes erin en zo. Dus ik kan me ook voorstellen dat het leuk wordt, zeg maar, plannen op zo'n manier.
Ja, niet altijd. Het is best veel gedoe. Want stel je voor dat je een scrum of een kanbanbord hebt. En dat, je maakt dus gewoon voor je persoonlijke weekplanning, zowel zakelijk als privé. Zorg je ervoor dat al die taakjes, dat die in bakjes zitten op basis van prioritering. Maar iedere keer dat je een taak af hebt, of dat die nou uit je to-do komt, of hij is ad hoc, dan kun je dat briefje in je master jar stoppen. En dan is het, weer een briefje af. En iedere keer als mijn brein gaat van, oh, je hebt nog niet genoeg gedaan, dan kan ik naar mijn master jar kijken en dan zie ik, oh jawel, wel dingen gedaan.
Dat is heel visueel. Ja, dat is ook heel fijn inderdaad. Terwijl als je het digitaal doet, is het toch misschien een vinkje of een app die je daarvoor gebruikt. En dan hou je het weg. Maar dan zie je dus dat wat je al gedaan hebt.
Ja, precies. Ja, het is niet de never-ending to-do-list. Het is ook een extra handeling om er een taak bij te doen. Het is niet zomaar onderaan je to-do-lijst die niet afkomt. Maar je wordt ook wat meer, het gaat met wat meer intentie. Als dus een extra taak bijkomt. Ja. En ik hou altijd buffers over, want ja, life happens. Er komen taken bij. Ja, het kan echt een stuk leuker worden. Zeker.
Ja, gewoon rust, ontspanning, leuk.
Ja,
leuk plannen.
Ja, een spelletje van maken.
Ja, precies. Je hebt toch ook van die apps voor water drinken, daar hebben we het eerder ook over gehad. Het is een beetje zo'n zelfde, misschien zelfde beloningssysteem of
ja,
zo.
Ja, klopt. Ja, zeker.
Ja. Hoe kun je nou meer rust nemen als die werkdruk heel erg hoog is? Als je denkt van, ik heb superveel to-do's, die lijst houdt niet op. Kun je dan eerst die rust inplannen of zijn er andere dingen waarvoor je denkt, je kan nu nog iets meer ruimte nemen voor rust?
Ja, ik zou sowieso kijken dat je een middagpauze neemt van, ja, ik weet niet of dat jullie ook met roosters werken, maar dat je echt minstens een half uur, maar het liefst een uur pauze neemt en dan plaatsen we hem wel in het productiviteitsparadigma. Als je pauze neemt, dan kan je brein een stukje ontladen en dan kun je daarna weer lekkerder aan de slag. Maar ook blijf communiceren, want wat ik heb gezien ook in de coronaperiode, is dat ik zowel bij ZZP'ers als ook bij werknemers heb gezien dat mensen heel erg naar binnen gaan keren. En weet je wel, als ik nu dit allemaal nog even afmaak, dan komt er rust, dan komt er ontspanning. En dat moment, dat komt niet. Dus ik zou zeggen, blijf communiceren. Blijf met anderen praten en probeer niet te veel te varen op je eigen aannames. Want anders dan maak je zelf dingen heel belangrijk en urgent. En dan zegt een collega, oh, dat hoeft pas over 3 weken.
Ja.
En door in communicatie te blijven met andere mensen, is het makkelijker om te zien wat is er dat er deze week echt moet gebeuren. In plaats van dat je zelf gaat bepalen van, oh, dit is vast heel belangrijk, anders zouden ze het niet vragen. Terwijl vaak komt er een taak jouw kant op, zodat iemand anders het uit zijn hoofd heeft.
Oh, ja.
Ja, dat betekent niet dat je het meteen moet doen. En ook daar zit weer een stukje vertrouwen op. Als ik het nu niet doe, maar inplan, dan weet ik dat het later wel gebeurt. In plaats van, oeh, ik moet het nu maar meteen doen, dan ben ik er vanaf, want anders vergeet ik het. Dus ja, als je ervoor zorgt dat je goed plant, dan komt het op een later moment goed. En ook, wacht gewoon even 1,5 uur met reageren op een mail. Want hoe vaak ik mails krijg met, waar kan ik dit vinden? Hoe moet ik dat doen? En dan, ja, maar dan 3 kwartier later zeggen ze, oh, ik heb het al gevonden.
Ja. Even terugstappen misschien ook.
Ja, ja, we zijn heel anders gaan werken. We zijn heel anders gaan communiceren. En dat wat je normaal gesproken op de werkvloer even snel doet, gaat nu via een mailtje. Maar dat vraagt heel veel cognitieve lading van ons. Dus probeer samen te bepalen wat belangrijk en urgent is en wat er wanneer gedaan moet worden. Ja. En als er echt te veel jouw kant op komt, bespreek dat probleem samen met je baas. En niet alleen de verantwoordelijkheid nemen en er maar doorheen ploegen en hopen dat je genoeg kunt ontspannen tijdens de volgende vakantie.
Ja, ja, precies. Dat je van vakantie naar vakantie leeft.
Ja.
Dat is een grote valkuil, kan ik me voorstellen. Zijn er nog dingen die we niet besproken hebben over plannen?
Ja, het laatste wat ik wil meegeven is dat het een heel erge valkuil kan zijn als je dingen doet die je leuk vindt. Het interessante is dat als je dus bespreekt met andere mensen of je laat coachen, dan kom je op bepaalde gedachten die zo feitelijk lijken, maar die vaak niet helemaal waar zijn. En eentje die ik heel recent nog zag op Instagram was iemand die zei: ja, ik heb 's avonds nog eventjes mijn laptop opengeslagen. Niet omdat het moest, maar ja, als ik dan donderdagavond alvast eventjes wat vooruit werk, dan kom ik volgende week niet in de knoei. En toen dacht ik, ja, moet het dan echt niet? Of is de werkdruk toch te hoog? En ik hou heel erg van flexibel werken. Ik vind het idee dat mensen bijvoorbeeld overdag bij hun kinderen kunnen zijn en 's avonds dan juist aan het werk kunnen terwijl de kinderen op bed liggen. Of als je een nachtdier bent en dat je dan, weet je, overdag een meeting doet en daarna lekker gaat slapen en 's nachts gaat programmeren. Ik vind het fantastisch dat dat kan. Maar hou voor jezelf heel erg in de gaten. Doe je het omdat het moet? Of doe je het omdat je het echt wil en het jou goed uitkomt? Of is het iets waarvan je denkt dat je het moet willen omdat je anders later in de knoei komt? En ja, lieve help, ik doe het nu maar en ik zorg ervoor dat ik er zin in heb. En anders dan, ja, positief denken en positief blijven. En ook hier is het communiceren. Blijf communiceren met andere mensen.
Ja, precies. Dat ook wel een uitdaging is als je neurodivergent bent om goed te blijven communiceren. En dat zijn weer hele andere uitdagingen. Leuk. Ik vond het ontzettend interessant om hier meer over te horen. Ik denk dat we echt hele fijne tips hebben om mee aan de slag te gaan. En hoe belangrijk plannen eigenlijk is, sowieso.
Ja, dat hoop ik ook.
Dankjewel in ieder geval. Het is een korte podcast, maar we gaan hem. Moeten we helaas afronden.
All good things come to an end. Dankjewel dat ik er mocht zijn.
Dankjewel.